de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes, zij dit samenkomen en samen wonen op deze zondagochtend, geheiligd. Amen. Genade en vrede zij u van God den Vader, door Jezus Christus den Zoon, in den Heiligen Geest. Amen. Wij zingen met elkander uit Psalm 108, daarvan het eerste vers: mijn hart, o hemel, majesteit is tot uw dienst en lof bereid. Ik zal zingen voor de opperheer, ik zal psalmen zingen tot zijn eer. Gij zachte hart, gij schelle luid, waak op, dat niets uw klanken stuit. Ik zal in de dagenraad ontwaken en met gezang mijn God genaken. Ik las u Psalm 108, het eerste vers. Uit het diensthuis uitgeleid had. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde, aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. gij zult de naam des Heren, uw God, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk aan Sabbatdag dat gedien heiligt. Des daags zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is Sabbat des Heren, uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die in uw poorten is, want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde den zelf. Eer uw vader en uw moeder, omdat uw dagen worden verlengd in het land dat de Heere, uw God, u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn ots, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. We lezen met elkander uit de Bijbel. En ik lees met u het eerste hoofdstuk van het laatste boek. Dat is uit het boek De Openbaringen, daarvan het eerste hoofdstuk. De openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te tonen de dingen die haast geschieden moeten. En die hij dus een engel gezonden aan zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven heeft, de welke het woord God betuigd heeft en getuigenis van Jezus Christus aan al wat hij gezien heeft. Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden deze profetie en die bewaren hetgeen in dezelfde geschreven is, want de tijd is nabij, Johannes. Aan de zeven gemeenten die in Azië zijn, genade zij u en vrede van hem, die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuigen is, de eerstgeboren uit de doden, de overste van de koningen der aarde, hem die ons heeft lief gehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed. En die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters, goden en zijn vader, hem zeg ik, zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Ziet, hij komt met de wolken, alle oog zal hem zien, ook degenen die hem doorstoken hebben. En alle geslachten der aarde zullen over hem vrouw bedrijven. Ja, amen. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde, zegt de Heer, die is en die was en die komen zal, de Almachtige, ik Johannes, die ook uw broeder ben en medegenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en in de leidzaamheid van Jezus Christus was, op het eiland genaamd Patmos, om het woord Gods en om de getuigenis van Jezus Christus. En ik was in den geest op den dak des Heren, en ik hoorde achter mij een grote stem, als van een bazuin, zeggende, ik ben de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste, en hetgeen gij ziet, schrijf dat in een boek, en zend het aan de zeven gemeenten die in Azië zijn, namelijk naar Ephese en Smyrna en Pergamus aan Thyatira, aan Sardes en Philadelphia, aan Odyssea. En ik keerde mij om te zien de stem die met me gesproken had. En mij omgekeerd hebbende, zag ik zeven gouden kandelaren. En in het midden van de zeven kandelaren, één den zoon des mensen gelijk zijnde, bekleed met een lang kleed tot de voeten en een gord aan de borst met een gouden gordel. En zijn hoofd en haar was wit, gelijk als witte wol, gelijk sneeuw. En zijn ogen gelijk een vlammenvuur. En zijn voeten waren blinkend koper gelijk en gloeiden als een oven. En zijn stem als een stem van vele wateren. En hij had zeven sterren in de rechterhand. En uit zijn mond gingen twee snijden scherp zwaard. En zijn aangezicht was, had ik de zon schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag, viel ik al dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij, zeggende tot mij, vrees niet. Ik ben de eerste en de laatste en die leeft. En ik ben dood geweest en die, ik ben leven in alle eeuwigheid. Amen. Ik heb de sleutels der hel en des doods. Schreef hetgeen je gezien hebt en hetgeen is en hetgeen geschieden zal na deze. De verborgenheid der zeven sterren die je gezien hebt in mijn rechterhand en de zeven gouden kandelaren. De zeven sterren zijn de engelen der zeven gemeenten. En de zeven kandelaren die je hebt gezien zijn de zeven gemeenten. Alvorens dat ik geroepen word tot een dienst des woords, die ik mij geroepen tot de bediening van het sacrament van de heilige doop. En verzoek en de ouders en de gemeente te luisteren naar het voorlezen van het formulier van den heilige doop. De hoofdsom van de leer des heilige doops is in deze drie stukken begrepen. Dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des torens zijn, zodat wij in het rijk van God niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert onze onderdompeling in en we springen met het water, waardoor ons de onreinheid onze ziel wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden in misdagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verontmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede, betuigt en verzekert ons de heilige dood de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzekert ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, om tot zijn kinderen erfgenamen aanneemt. En daarom zal alle goed ons verzorgen, alle kwaad van ons weren, of in onze besten keren wil. En als we in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt onze Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap van zijn dood en weder opstanding inlevende alzo, dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks, als wij gedoopt worden in de naam van den Heilige Geest, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilige sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen we in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonden en de dagelijkse vernieuwing onze levens, zodat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, hoewel met z'n alle verbonden twee delen zijn begrepen, zo worden wij ook weder van God door den dood vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid namelijk. Dat wij die zijn enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen, liefhebben, van ganser hart, van ganser ziel, van ganser gemoede en met alle krachten de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw, dat is een godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonden vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonden blijven liggen, of in de doop een zegel en een ontwijfelbaar getuigenis is, dat we een eeuwige bond der genade met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nogthans daarom van den doop niet uitsluiten, aangezien ze ook zonder hun weten der verdoemenis en adem deelachtig zijn, en als ook weder in Christus tot genade aangenomen worden. Gelijk God spreekt door Abraham, den vader van alle gelovigen. En dan zullen ze mede tot ons onze kinderen Genesis 17 zegt: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u en tussen uw zaad na u in hun geslachten tot een eeuwig verbond om u te zijn, tot een God en uw zaden na u. Dit betuigt ook Petrus met deze woorden. Want u komt de beloften toe en uw kinderen en allen die er verder zijn, zoveel als er de Heere onze God roepen zal. Daarom heeft God voor hem aanbevolen hen te besnijden, adelijk een zegel des verbonds en de gerechtige des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Ze wilden nu de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen. We zullen de kinderen als erfgenaam van het rijk van God en van zijn verbond dopen, en de ouders zullen gehouden zijn van de kinderen in het oppassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat we nu deze heilige ordening Gods tot zijn eer, uit onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten, laat ons samen de naam des Heren aanroepen. Almachtige en eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onmoedvaardige wereld met den zondvloed hebt gestraft, en den gelovige Noach met zijn achten uit uw grote barmhartigheid hebt behouden en bewaard, gij die den verstokten farao met al zijn volk in de Rode Zee hebt gedronken en uw volk Israël droogvoet daardoor geleid, door zowel ik de dood werd beduid. Wij bidden u, bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij deze kinderen genadiglijk wilt aanzien en door uw Heilige Geest, uw Zoon, Jezus Christus, wilt inleven, opdat ze met hem begraven worden door den dood in den dood en met hem opstaan mogen tot een nieuw leven. Opdat het hun kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende, met een waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat dit leven, het welke toch niet anders dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor den rechterstoel van Christus uw Zoon, zonder verschrikking mogen verschijnen door hem, onze Heer Jezus Christus uw Zoon, die met u en den Heilige Geest, één enig God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag nu de ouders verzoeken om op te staan. En straks één voor één te antwoorden op de vragen. Elk voor zich. Geliefde de Heere Christus. Je hebt gehoord dat de dood een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten we hem tot dat einde niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Omdat het dan openbaar wordt dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwegen hierop ongeveinzelijk antwoordde. Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn, en daarom in alle ellendigheid, dat zelfs aan de verdoemenis onderworpen, of niet bekend, dat zij in Christus geheiligd zijn. En daarom, als lidmaat van zijn gemeente, behoren gedoopt te weten dan anderen. Of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijke geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, die bekend de verachtige en volkomene leer der zaligheid te weten. Ten derde, of gij niet belooft en voor u neemt het kind waarvan gij, als het tot zijn verstand zal gekomen zijn waarvan gij vader en moeder zijt, in deze voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen of te doen of te helpen onderwijzen. Wat is hierop uw antwoord?
Ja.
Dan zeg maar eens, kort, krachtig, of nog wat anders. Het is kort, ja, het woord van twee letters, het is zo krachtig. Dat wil zeggen, inhoudrijk, niet alleen klank, maar diepte. Er is geen woord zo klein als dat woordje ja dat gij sprak. Het woord van tweeling. Een kort woord en toch een lang woord. Een klein woord en toch een groot woord. Ouder, God geeft u als echtparen hier het voorrecht te mogen staan bij den heilige doopvond. Heb u er wel eens over nagedacht? Laat ik u dat eens mogen zeggen. Laat ik u allemaal mogen zeggen, ouders die hier zitten. Ouders. Die vanmorgen getuigen zijt van deze doopsbediening, ouders. Heb u wel eens over de doop van uw kinderen nagedacht? Was dat alleen maar de doopjurk en de doopmutsje en de doopdag en de dominee die je dopen moest? Heb je wel eens over nagedacht? Heb je wel eens over nagedacht, ouders die hier staan? Heb je wel eens over nagedacht, ouders die hier zit? Dat God niet begint met uw kind, met aan uw kind te denken. U denkt aan uw kind, hè? Want dat moet toch gedoopt worden. Dat is wel goed. Maar God doet het anders. God doet het anders. God begint niet met uw kind, maar God begint met uw ouders, die hier staat. Ouders, die hier zit, hebben we daar wel eens over nagedacht. Als u dat niet verstaat, verstaat u de doop van uw kind niet. God begint met te zeggen, ik ben uw God. En dan volgt pas uw zaadschot. Hebben we zo over nagedacht. Dat God begint met u. Heb je daar waarden in, ouders? Ik ben uw God, ouders. Dat is van betekenis niet. Ouders, denk er eens om. Dat God daarmee begint. Dat hij zich eerst aan u geeft. En dan aan uw zaad. En dan zeg ik het hierom. Omdat ik vraag aan u en vraag aan ouders die hier zitten. Hebt gij u al aan uw God gegeven? Want dan eerst krijgt de doop voor ons inhoud, waarde, betekenis voor ons. Al blijft de doop doop, wat zal die werkelijk inhoud voor ons krijgen, ouders? Dan moeten we weten wie de God des verbonds voor u als ouders is. En dan... Zie, dan begint het mij toch te lichten, hè? In een overenstoep donkere wereld en donker leven. Ik vind het een vreselijk woord, ouders, waarop jullie ja gezegd hebben. Dat dit leven Een gestadige dood is dat arme Eustatius daar. Dat is een vreselijke leer die gij van mij leert. Vreselijk. Als er niks anders gezegd wordt dan dit leven een gestadige dood is, dat is ook niet te veel. Dat is ook niks, maar God zegt meer, hè. Als je sterft aan jezelf, dan begin je te leven in hem die het leven is. Dat zegt de dood. Met hem in de gemeenschap van zijn dood en met hem in de gemeenschap van zijn opstanding. Ouders, ik hoop het voor u en ik hoop het voor uw zaad. En is er toekomst, dwars door de dood heen, dat de morgen van het eeuwig zalig ligt. Ik zag ze staan, klein en groot voor God. O klein voor God. God zegen deze dood.
Adriana Petronella Alfa, ik doop je de naam des vaders en des zoons en des heiligen geestes. Amen. Cornelis Johannes Alfa, ik doop je in de naam des vaders en des zoons en des heiligen geestes. Amen. Pieter Heijsberg Johannes Smith, ik doop je in de naam des vaders en des zoons en des heiligen geestes. Amen. Elberta van Eyck, ik doop je in de naam des vaders en des zoons en des heiligen geestes. Amen. En die hebreed, hoe blijf hij heel goed, wordt van dit heil, die wel dan tegengenoemd, wat zal de grote verbazen, hadden we dat samen in springen met elkaar doen.
Laten wij van deze doopsbediening eindigen in de dankzegging en tegelijk den Heer bidden om een zegen over de dienst van zijn woord. Almachtige en barmhartige God en Vader, Wij danken en loven u dat gij onder onze kinderen, door het bloed van uw lieve Zoon, Jezus Christus, al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest, op lidmate van uw enig geboren Zoon, en al zo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met een heilige doop bestekeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij deze kinderen met uw Heilige Geest altijd wilt vergeven, dat het christelijk en godzaliglijk opgevoed wordt, in de Heer Jezus Christus wassen en toenemen, opdat ze uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die ge aan hen en ons allen hebt bewezen, mogen bekennen, en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus leven, en vrolijk tegen de zonde, den duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om u en uw Zoon Jezus Christus, met gade den Heilige Geest, den enige en waarachtige God, eeuwiglijk te loven en te prijzen. Heere, we zijn weer voor de zoveelste maal getuigen geweest dat gij blijft de God des verbonds bij al wat voorbij gaat, bij al wat wankelt, bij al wat sterft. Hemel en aarde zullen voorbij gaan, maar uw verbond staat, Heere, van geslachte tot geslachte. Wij danken u daarvoor dat wij dat weten mogen naar uw woord. En dat gij bevestigen zult al wat ge naar uw verbondsbelofte en verbondsgeheimenissen aan uw kerk hebt toegezegd. Wij danken u daarvoor, Heere, dat deze echtparen hier met elkander mogen staan bij den heilige doopvond. En dat ze zich aan u en met zichzelf ook in hun zaad hebben mogen verpanden aan u en aan uw dienst. God des levens, Heere, dat het een geheiligd ja-woord mogen zijn in volle kracht der ziel en des levens. En gelijk we het elkander herinnerd hebben, Heere, dat we het telkens onszelf mogen herinneren. Ik ben uw God. En uw staatsgod, Heere, als we dat eerste kennen, wat een toeverzicht, wat een plechtanker, wat een vastheid en blijdschap, om in de hoven des eeuwige levens op te blikken tot u, voor onszelf en voor ons staat. Dat het zo ook zijn in het leven, in het huiselijk, in het echtelijk leven, in het toekomstleven van deze echtparen die met hun kinderen stonden bij den doop. Wij bidden van u dat hun levenspad worden beschenen door uw licht en dat van het kind des huizes wil sparen en dragen en dat het eens zij een kind voor het vaderhuis, straks in het vaderhuis, waar vele woningen zijn, voor grote, maar ook voor kleine. O kinderen, worden zalig. O kinderkens, worden binnengedragen. En ook zij zullen weten, zij het dan gans weer anders in diepte van geestes kennen dan de grotere wat het is. Om mee te zingen, gaat ons goden gekocht met uw bloed. Heere, daarvan getuigt deze doop, daarvan getuigt uw woord, daarvan getuigt uw kerk, daarvan getuigt de triomferende kerk. Wij bidden van u dat Jezus Christus en zijn glorie een gestalte in ons erlangen mogen, Heere. Dat het alleen maar niet worden de klank in het leven, een belijdenis in het leven, maar een werkelijkheid van het beleiden in dit leven, Heere. En dat we ook vanmorgen eens mogen weten wat we aan u, den God der zaligheid in Christus, mogen bezitten. Laat de bladzijden die we met elkander gaan lezen ons allen geheiligd zijn, van jong tot oud, Heere, opdat we in deze wereld, die al meer en meer aan u ontvalt en ontzingt, opdat we in zulke wereld weten waar we staan en weten waar we heen gaan. De massaliteit van deze tijd, Heere, gaat wel, maar ver gaat tegelijk. Ze weet niet waar ze heen gaan, Heere. Ze mikken naar een toekomst. Ze spreken van een toekomst. En het wordt een toekomst zonder toekomst. Maar uw kerk op aarde en uw volk hier beneden, dat deelt in de blijdschap van een verzekerde, van een besliste, van een alles overwinnende toekomst. En dat te mogen weten, Heere, is de zaligheid van uw kinderen hier beneden. Het zijn maar niet de mogelijkheden waarop we bouwen, maar het zijn zakelijkheden en zalige werkelijkheden waarop we in tijd en eeuwigheid betrouwen. Gij die het ons gezegd hebt, God der waarheid, zou ik het spreken en niet doen, zou ik het zeggen en niet bestendig maken. Hoe donker ook uw weg kan wezen, Heere, gij ziet een gunst op die u vrezen. Laten we dat vanmorgen met elkander nog eens blijmoedig overdenken bij het woord uwer waarheid, Heere. En laat datgeen wat we als tekst zullen horen, laat dat nog eens zo zijn dat het ons adres mogen wezen, opdat we zo met elkander weten waar we zijn en waar we heen gaan. Wij dragen elkaar dan aan u op, Heere. Met al onze vragen, met al onze noden, zoals die voor uw aangeven verkeren, jeugdige mensen, oudere mensen, elk naar de kwaliteit en de omstandigheden van onze levensverhoudingen hier beneden, wil uit uw rijke volheid, barmhartige God, ons allen schenken, genade voor genade. En laten wij dit mogen weten, dat de vrezen des Heren het beginsel blijft van waarachtige wijsheid, te midden van al de dwaasheid deze wereld en der mensen kinderen. Heilig ons in uw waarheid, Heren, en uw woord is de waarheid. Gedenkt, Heren, aan al wat krank en leidend is. Vergeet ze niet, ook in het midden der gemeente. Wij dragen onze broeder aan u op, wiens levensomstandigheden gij kent, wiens lichaamsleden gij verstaat. Gij die de grote heelmeester zijt, Heere, wil hem goed blijven bij alle wankeling van leven, bij alle vragen die kunnen vermoeien, bij alle angst die kan bezwaren. Ach, wil dat tijdelijk leven zegenend gedenken aan. Laat hij voor zijn hart nog eens rust vinden in u. Dat is het grote, Heere, dat ons hart zijn rust kent in u, den God der zaligheid. Dan mogen het wankelen en dan mogen het beangstigen, maar dan weten we ons toch geborgen in u, o God van heid. We dagen onze zuster aan u op, die wat thuisgekomen is uit het ziekenhuis, wier omstandigheden gij ook beter weet dan wij u kunnen zeggen, Heere, wees gij ook haar goed en laat in toekomsttijden zij weer haar plaats in haar kring mogen innemen in de blijdschap der dankbaarheid dat gij nog geen volleinding met dit leven gemaakt hebt. We dragen onze jongeling aan u op, Heere, die in s'lands dienst gaat, ach, wat zijn er velen ogen. Die in s'lands dienst uw dienst vergeten. De wereld waarin ze binnentreden, onze jongens, is zo'n gans andere dan waaruit ze komen. De militaire dienst is zo gans anders in gehalte en inhoud. En daar wordt zoveel gevraagd van onze jonge mensen die een beleidend karakter willen indragen in 's lands dienst, om met blijdschap der vrijmoedigheid te tonen dat ze een christen soldaat willen zijn. Geef hem dat, o God, en stel hem ten zegen. Heere, zegen uw kerk vandaag, als ze met ons zullen samenkomen tegen uw dienstknechten alzijdig, die geroepen worden uw woord te bedienen, wees gij ze allen een God van kracht en licht, ook hem die den mond tot u opent, dat hem in blijdschap des harten voor een tolk van uw waarheid mogen zijn. Bedien zijn eigen ziel doorleven, opdat die andere dienaar kan en mag worden, en we zo samen een goede zondagmorgen mogen genieten in uw huis, barmhartige God, in land en volk, vorstenhuis en regering, en al wat in hoogte is gezeten, genadelijk gedanken, en laat te midden van veel vragen wat is een tijd aan ons volksleven gegeven worden, om te gaan verstaan, dat gerechtigheid een volk verhoogt, maar dat zonde is en blijft, de schande der volken, de schande der natie, ook van onze natie. Heere, we doen belijdenis van onze overtredingen, reed niet met ons in het gerecht, maar wil ons aanzien in het bloed, dat van alle zonden reinigt, aan ons boven bij en denken een God, des ontfermens blijven. Amen. We zingen nu met elkander uit Psalm 118. En daarvan het zevende en het achtste vers. En u zal dan gelegenheid gegeven worden uw gave God en het in dienst te heiligen. De Heer is mij tot hulp en sterkte. Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. En dan vers 8. Gods rechterhand is hoog verheven, des Heeren sterke rechterhand. En wat er dan verder volgt, Psalm 18:7-8.
Thank you.
Ik heb vanmorgen een tekst, gemeente, waarvan ik zou wensen dat het uw adres was. Dat zou nog niet zo kwaad zijn. Mijn tekst is uit de Openbaringen, het tweede hoofdstuk, het dertiende vers, alleen deze woorden: ik weet waar gij woont. Als dat uw adres is, dan is dit een woning met drie vensters. Allereerst met een venster op den levensvorst, met een venster op de troon des Satans en met een venster op den hemel. Zie daar het drietal gedachten die ik wens te ontwikkelen. Wanneer aan mij zou gevraagd worden om een opschrift te plaatsen boven dit laatste Bijbelboek, dan zou ik daarboven schrijven: Jezus Christus Triomfator. Want het gaat in dit boek over niemand anders en om niemand anders. In heel de worsteling en warreling en verwording, ook van deze moderne tijd, dan om den Christus. Ik weet wel, en u weet dat even goed als ik, men heeft in dit boek van alles en nog wat gezocht en natuurlijk ook gevonden. Ook gevonden. En men heeft er de beeldenis in gevonden van Mohammed en van de Antichrist en van de paus van Rome en van Nero en men heeft de spiegelingen gekend over dat duizend jaren en men heeft er, ik weet al niet wat, opgeroepen aan idealisme en gedachte toekomstbeelden die aan de openbaringen ontleend zijn. Ik zeg er geen kwaad van, broeders en zusters, helemaal niet. Ik gun het deze mensen wel om zich zo in de spiegelende verte te verliezen. Maar tenslotte gaat het mij om niets en om niemand anders in dit boek dan om den Christus God. Als wereldbeheerser en wereldoverwinner. Dit boek spreekt mij van den Christus die naar den hemel ging en van den Christus die van den hemel komt. Dit boek gewaagd van Christus die den Satan overwon in de woestijn en spreekt van den Christus die den Satan met ketenen der duisternis eeuwig zal binden. Dit boek vertelt mij van den Christus die den dood overwon en zegt mij van diezelfde overwinnaar dat hij de dood zal doden. En de dood en de hel werden geworpen in den poel des vuurs. Welke is de tweede dood? Dat is de heerlijkheid, de gloriekrans die dit laatste boek plecht voor de grootheid van den komende Christus. Het is dan ook opmerkelijk, wanneer u die openbaringen leest, als je een ouderwetse, hebben jullie een ouderwetse Statenbijbel thuis, een grote, hebben ze tegenwoordig niet zoveel meer. We twisten tegenwoordig over nieuwe vertalingen, over wat en al niet meer. Ik kan het toch best, maar hebben jullie een oude Statenbijbel thuis? Dan moet je eens kijken wat er boven staat. Als je dat laatste boek van de Bijbel leest, dat laatste boek, dat mag wel het eerste boek bij je leven worden. Dat laatste. Moet eens kijken wat er boven staat. Dan staat er boven, is een ouderwetse Statenbijbel, dat er boven de Apocalypse of de Openbaring van Johannes de Theoloog. Mooie woorden hoor. Maar, ja, wat zou ik zeggen? Ik heb er nog wel wat op aan te merken. Allereerst dit. Tuurlijk, men kan het woord apocalypse vertalen door openbaring, maar het is eigenlijk iets anders. Het is iets anders. Wanneer er vanmorgen zijn die de Grieks kunnen lezen, dan weten ze wel dat het eigenlijk toch wat anders is. Het is eigenlijk dit. Dat woord apocalypse, dat betekent zo dat men bezig is om een sluier weg te nemen die ergens overheen hangt. Omdat men eens achter de sluier kan kijken. Dat is eigenlijk apocalypse, het wegnemen van den sluier. En dat geschiet ook hier. En dan, ja, men noemt Johannes de Theoloog. Weet je waarom? Weet je waarom? Waren die anderen dan geen theologen? Marcus, Lucas en Johannes, de evangelisten, was Johannes alleen. Ach, dat komt ook al door mijn historisch hieruit voor. Dat Johannes de man was die het allermeest en het allerdiepst over de persoon van den Christus, over zijn bestaanswerkelijkheid in den Vader, heeft nagedacht. Want de Zoon is alleen uit den Vader, maar hij bestaat ook in den Vader. Hij is alleen maar niet uit het willen van den Vader. Hij is het zijn des Vaders. Dat zijn heel andere dingen. En omdat Johannes nu over deze dingen heeft nagedacht, dat hij zo diep doorschouwde wie mij gezien heeft, heeft den Vader gezien, ik en de Vader zijn één. Had ik de Vader het leven heeft in zichzelf, of heeft ook den Zoon gegeven het leven te hebben in zichzelf. Al die dingen die in de spiegeling zijn van de grootheid, van de diepte, van het wezen van den Vader. En die zich weer kaarten reflecteren in den Zoon, daar heeft Johannes het allermeest over nagedacht. En omdat hij het allermeest over nagedacht heeft, daarom heeft men hem, door mijn historische de kerkgeschiedenis, de naam van de theoloog gegeven. Vandaar bijvoorbeeld, u zal het opmerken als u vergelijkingen treft met het begin van het Johannes-evangelie bijvoorbeeld. En het begin van het evangelie van Marcus of van Lucas. Dan zult u direct iets anders vinden. Heel die gedachtegang van die schrijver is anders. Het andere is meer horizontaal. Johannes is meer verticaal. Die is meer diep. In den beginnen was het woord en het woord was bij God en het woord was God. En God was het woord. Je voelt direct dat is. En vandaar omdat hij nu op deze manier over de Godheid van Christus zo het meest heeft nagedacht, heeft men hem genoemd, ook in die Statenbijbel, de theoloog. Maar vooral, en nu kom ik wat dichter bij hetgeen wat ik nog verder wil zeggen. Omdat hij een zo gans bijzondere verhouding heeft als zoon, let wel, heeft hij als Christus ook nog een andere verhouding. In zijn zoonsverhouding is hij eens wezens met den Vader. In zijn verhouding als Christus is hij onderworpen aan den Vader. Als zoon komt hij uit het zijn van den Vader. Als Christus is uit het willen van den Vader. En dat leest u precies in de openbaringen ook. Moet u luisteren. De openbaring, niet van Johannes, maar de openbaring van Jezus Christus. Ja, maar nu komt er wat. Die God hem gegeven heeft. Doet u dat goed? Doet u dat wel? Niet van zichzelf komt de Christus, maar hij wordt een gezondene. Hij wordt de ambassadeur van de hemel. Hij wordt het die het raadsplan Gods, dat God heeft, in die warreling van deze tijden, tot aan de toekomst, dat geeft hij over aan den Christus die hij daartoe stelt. Die God hem gegeven heeft. Wanneer Christus dus bezig is in die wereld, doet hij niets anders dan het grote raadsplan Gods vertolken en vervullen. Hij heeft het raadsplan, zou ik zeggen, van den troon Gods ontvangen en de opdracht van God gekregen om op deze en naar geen andere wijze heel dat wereldschokkend gebeuren te ontwikkelen. Die God, vandaar dat Jezus zegt, mij is gegeven. Hij is de onderworpene. Hij is de uitvoerder. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En daarom brengt hij straks heel die dag aarde van zijn wereldprogramma, brengt hij straks terug naar God zelf. Dan lezen we ervan, dan zal u het koninkrijk overgeven aan God en den Vader. Dan zal de Zoon zelf onderworpen worden, die hem alle dingen onderworpen heeft, omdat God zei alles en in alles. Hoort gij wel, Christus is ambassadeur van de Almachtige God, die van zijn troon neerziet om dat werkprogramma door den Christus wel uitgevoerd zal worden, die God hem gegeven heeft. Al wat daar komt in die worsteling waarvan dit boek spreekt, is uit het raadsplan Gods dat de Christus Gods heeft ontwikkeld. En dan staat er van den Christus om zijn dienst naar de tonen die haast geschieden moeten. Ja, dat is weer zo eens. Die haast geschieden, dan staat er niet van die dingen die haast geschieden kunnen, die haast geschieden zullen. Zie, de staatskopstukken deze wereld zitten vandaag aan den dag nog altijd aan het schaakbord der tijden, hoe ze de stukken zullen zetten om te trachten nog zoveel mogelijk met elkander in overeenstemming te komen. Dat zijn de Verenigde Naties. Die stukkelen met elkaar voort, oost en west. De spanningen nu weer in China bijvoorbeeld, dat leest men toch van de krant. Je moet tegenwoordig je krant lezen om God te ontmoeten. De tijd is daar, vrienden, waarvan de Koster eens gezegd heeft, de tijd komt dat we naast den Bijbel de krant en de krant met den Bijbel moeten lezen. Inderdaad, vrienden. Let, zegt Christus, op de gang der tijden. Let op de tekenen der tijden. Let wat er in het oosten geworsteld en woelt. En wat daar zich ontbindt en weer samen kracht te komen. Let op de machten die... En wat daar zich ontbindt en weer samen kracht te komen. Let op de machten die op het ogenblik naar het stuur al der tijden grijpen, om te trachten stuur te vinden in toekomstproblemen. Wat geschieden kan. Wat geschieden kan, ja natuurlijk. Daar hebben ze het over, wat geschieden kan. Maar wat geschieden moet. Hoe is het daarmee? Daar weet je er iets labo van. Niks. Dat weet God alleen van in zijn wereldplan. Boven die wereld van beneden, boven die donkere golfslagen, waarop het schip van staat dobbert, naar een onzekere toekomst, met tal van stuurlieden, staat er een, wiens troon is onbewogen, de dingen die haast geschieden moeten. En dan, Dan, ach, dan zijn al die groten der aarde die daar bezig zijn, wier namen ik in de kranten lees, de geweldige deze wereld, voor wie de volkeren naar wie de volkeren opzien en voor wie de volkeren beven, de machten deze tijden vinden. Zij tenslotte kennen en niet meer in de hand van hem die op de troon zit, om te schrijven dat grote raadsplan tot de volleinding der tijden. Mijn raad zal bestaan en ik zal al mijn welbehagen doen. Uit dit machtige boek nu heb ik dit woord gekozen. Ik weet waar hij woont. In een boek waarin alles kapot gaat, staat er een woning in Pergamus waar God weet dat zijn kind daar woont. Want er is geen boek, vrienden, waarin zoveel kapot gaat dan in dit boek. Hebben we daar wel eens over nagedacht? Heel die wereld, een communist zei tot mij, ach, die kapitalistische wereld, die moet kapot. Ik zeg, man, het moet allemaal kapot. Wat praat jij? Het gaat allemaal stuk. Zegt, er staat in die oude Bijbel dat jouw partij en de mijne en al de partijen van beneden en alles kapot gaat. Heel de wereld gaat kapot, man. Babel gaat eraan. Dat staat uitdrukkelijk in de schrift. Babel is gevallen. Dat staat juist in dit boek. Dat staat aan het eind van dit boek. En als u denkt aan Babel, dan moet u maar niet dromen van een stad in het grijs verleden. Maar dan moet u daarin denken dat Johannes daarin bedoelt, als hij dat oud-testamentisch woord gebruikt. Heel de cultuur, machten van deze moderne tijd, die in haar techniek wereldbeheersend optreedt. Die over de machten regeert in Gods schepping. Als waren ze scheppers geworden. Wel nu, heel die machten van wat wij Babel noemen, gaat stuk. En wanneer dan alles valt, zegt Johannes, nu gaat alles vallen. En dan staat de Christus. Dat staat er in de Bijbel. Dat staat er. Jezus Christus triomfator. Staat hij. Ik zag het lam niet vallen als Babel. Maar ik zag het lam staande als geslacht. En weet je wat nou zo heerlijk is, vrienden? Wat nou zo heerlijk is, dat hij nooit alleen staat, maar dat zijn volk altijd rondom hem staat. Hij is nooit alleen. En ik zag hem staan, en dan schreef Johannes, en daar stond er ook, omdat hij stond, de 144.000, de gekochte door het bloed van het lam. De kerk triomfeert met Christus. Merk je wel, gij kunt de Christus nooit afzonderlijk denken. Ik heb wel eens gehoord, dan zegt dat moet een Christusprediking zijn. Ik zeg, ja beste vrienden, dat vind ik allemaal best, dat vind ik allemaal goed, maar is dat nou alles wat je hebt te zeggen? Dat moet een Christusprediking zijn. Ja, dat staat toch in de Bijbel. Hij predikt natuurlijk. Dan heb je niks anders te vertellen. Het moet een Christusprediking zijn. Zie, de Christus. En in de tijd. En in de eeuwigheid. En in de strijdende. En in de triomferende kerk. Je is nooit een individu die alleen staat. Maar als je de Bijbel leest, dan wil je altijd dit. Dat de Christus altijd staat in de verhouding tot de zijne. En de zijne altijd staat in de verhouding met hem. Ze staan nooit apart. Het is altijd de herder en de schapen. Er is altijd de wijnstok en de ranken. Het is altijd het hoofd en het lichaam. Het is ook dat paard. Het is altijd staan van bundel. Het is altijd innig vereend. Het is altijd zo dat je kan zeggen, het is de Christus en de Christen, de Christen en de Christus, allebei. Praten we wel eens over een christenpredik. Ik zeg, dat is ook niks. En een christenpredik is ook niks. Het is allebei. Het is het staan, vereniging, de verinnering, zou ik zeggen. Je kunt die nooit los van elkaar denken. Ze zijn met elkaar één. En vanuit dan ook dat wanneer een mens met zich eigen te doen krijgt, met zijn eigen schuld te doen krijgt, dan krijgt hij ook met een persoonlijke middelaar te doen. Met een Christus Gods. Maar daarover nu vanmorgen niet. Deze Christus nu, die de eenheid vormt met zijn kerk. Ik zag ze staan op den berg Sion. Die wordt nu als wereldoverwinnaar getekend, het allermeest getekend in dat laatste Bijbelboek. De openbaring van Jezus Christus die God hem gegeven heeft. Hij zit in het grote rijksgebied. En hij leidde tijden naar de glorie van den drieënigen en volzaligen God. En in dit machtige boek nu, waar alles stuk breekt, waar alles valt, waar alles omkeert, lees ik nu in den brief aan Pergamus, ik weet waar gij woont. De brieven van Jezus, ken je die? Brief. Je krijgt wel eens een brief niet. Van deze en gene, huwelijk van familierelaties. En dan ga je hem gauw open als je thuis bent. En als je dan wonen bijvoorbeeld in Canada of in Amerika of waar ze ook ter wereld wonen, je krijgt daar een brief van. Nou zeg jongen, even kijken hoe ze het maken. Dan wordt het al meer belangrijker en al meer belangstellingswekkend. Als je een brief naar brieven van Jezus vindt, heb je daar wel eens over gedacht. Zie, heel de Bijbel, die is mij van wondere schoonheid. Heel de Bijbel. Als ik achter deze oude Bijbel sta, waar ik nu al zoveel jaren achter sta, dit jaar als God mij het leven staat, zal ik 60 jaren aan één achter die Bijbel hebben mogen staan. Om Gods stem u te laten horen. Die oude Bijbel. Geslachten zijn gegaan. Volkeren zijn gestorven. Martelvuur hebben gebrand. Pijnbanken hebben gespreid. Maar de Bijbel, midden in er alles, en door het alles, en boven het alles uit, heeft zijn lofzang gezongen. Tot op de dag van vandaag de Bijbel, vrienden. Heel de Bijbel. Als die Bijbel, denk ik wel eens, stem had, en mij eens kon vertellen, in uw veel donkere uren dat woord van God heeft getroost, op hoeveel operatiekamers geen psalm is wakker geroepen, door het woord van God. Hoeveel sterven zijn doorstraald geworden met het licht van de Bijbel. Als die Bijbel een stem zou hebben, wat zou ze mij vertellen van de wondere schoonheid in de donkerste, zwakste uren van ons soms zo raadselvol leven, de Bijbel. Maar brieven van Jezus, hoe denk je daarover? Brieven van Jezus. Wat zijn ze toch? De hele ons zegt er zelf, schrijf aan de engel. De gemeente, schrijf maar. Brieven van Jezus. Zie vrienden, we zijn allemaal mensen. En als hij bij dat een aard geestelijk ingesteld, laat ik dat eens aannemen, we blijven toch nog een gedeelte vleeselijk, menselijk, aardsgezind. U krijgt van de week, zal ik het aannemen, u krijgt van de week eens een brief. En u krijgt van de week een brief van een notaris. Dat gebeurt ook niet elke dag. En, een brief van notaris. Je doet hem open. Kijk. Dan lees je notabene dat de notaris je meldt dat je erfgenaam geworden bent van een erfenis groot 100.000 gulden. Nou ja, je bent ook een mens, net zo goed als ik. Dus ben je heus niet zo vies van, heus niet. Heus niet. Wees maar gewoon eerlijk. Wees maar gewoon. Heel eerlijk. Ze zeggen 100.000 gulden. Je kan niet geloven natuurlijk. Dat kan niet. Dat is een vergissing. Nou ja. Je kijkt nog eens. Je kijkt naar het adresje. Je naam staat er toch op. En je kijkt naar de ondertekening. En de handtekening van de notaris staat er ook onder. Het is alles. Prima, in orde. Weet je wat het wordt, vrienden? Weet je wat het wordt? Eerlijk. Weet je hoe het wordt bij u en bij mij en bij u? Dat je de hele dag denkt over die brief van de notaris, over die 100.000 gulden. En nu een brief van onze heiland. Niet met 100.000 gulden, maar met een erfenis waarbij elke 100.000 gulden in het niet verdwijnt. Met een erfenis die onberekenbaar groot is, waarmee wij veel te weinig rekenen. Met een kapitaal dat iets uitbetaald wordt door obligaties of door ritseling van uw bankpapier. Met een kapitaal waar God voor zorgt. Wat denken wij daar weinig aan, hè? Wat rekenen wij veel, vrienden, met de portemonnee, ik en gij. Maar met de kapitalen die God bewaard heeft, die de dieven niet door graven, door stelen kunnen, zegt Jezus. Dat zijn kapitalen. Als ik deze brief van Pergamus lees, dan zeg ik, heren, wat heb je een kapitaal voor uw volk weggelegd. En wat reken ik er weinig mee. Kapitalen die uitbetaald zullen worden. Je kan het hier soms hebben dat de mensen zeggen, die erfenis valt me tegen. Ik had gedacht dat er nog meer was. En dan hebben ze toch nog een tamelijk steentje in de zak gestoken. Maar goed, die erfenis valt me tegen, zeg. Maar vrienden, als we straks boven komen, dan zullen we het zien. Die erfenis valt niet tegen, hoor. Het zal een rijk bezit worden. Wat geen oog heeft gezien en wat geen oog en geen portemonnee heeft gedragen. Dat heeft God bereid, dien die hem lief heeft. Brieven van Jezus. Heb je dan ook wel opgemerkt dat wanneer de heiland die brieven schrijft, dat hij niet het allereerst spreekt over de gemeente, maar over zichzelf. Dat wil zeggen dat hij zijn geloofsbrieven aan die gemeente eerst laat zien. Hij wil eerst zeggen wie hij is, eer dat hij wat zal zeggen tot die gemeente, eer dat hij wat zal zeggen van die gemeente. Let u maar op. Wij doen het anders, hè. Wij doen het anders. Wij zeggen bijvoorbeeld, hoe gaat het daar in Alphen? Hoe gaat het daar in Alphen? Gaat het nogal? Hoe lang zijn ze op vakantie? Kunnen ze nogal een beetje met elkaar vinden zo? Ja, dat is gepermitteerd hoor. Daar heb ik geen bezwaar tegen, dat bedoel ik niet. Maar ik bedoel dit om mee te zeggen, we hebben het druk over die gemeente. Hè? Maar zou dat eigenlijk wel juist zijn, broeders en zusters? Zou niet de grote vraag zijn hoe Christus staat in het midden van u en hoe gij als gemeente staat tegenover den koning der kerk, zodat hij het eerste zijn. Zodat hij het eerste moet wezen. Dat zeg ik hierom, omdat wanneer ik niet alleen deze brief lees, maar elk van die 7 brieven lees, dan zult gij telkens en telkens vinden dat Jezus Christus zichzelf presenteert. Zo bijvoorbeeld met deze brief. Dit zegt hij, zo begint de brief, die het tweesnijdend scherp zwaar heeft. Zo presenteert hij zich. Hoort gij wel, midden in die worstelende wereld, waar het lied van Lamech wordt gezongen, het lied van de oorlog, het lied van het bloedvergieten, daar komt hij met het zwaar des geestes dat het laatste woord zal hebben en de laatste slag zal winnen. Duitsland heeft in deze wereld oorlog die voorbij is heel wat veldslagen gewonnen, maar elke veldslag is een nederlaag wanneer de laatste veldslag verloren wordt. Maar dat is het grote van den Christus, dat bij alle botsingen deze wereld de laatste slag de overwinning brengt. En de laatste slag is dan het laatste woord dat God spreekt. De laatste slag. Die het tweesnijdend scherp zwaar heeft. En begint met den Christus ziet. Ja. Als je mij vraagt. Het kerkelijk vraagstuk, dat is een zeer moeilijk vraagstuk, daar stem ik u van achter toe. En naarmate ik ouder word, vrienden, kan me het kerkelijk vraagstuk geweldig vermoeien. Ik weet niet hoe u dat hebt. Of u dat nogal makkelijk hebt, dus dat ik heb mijn eigen kerk en daarmee klaar. Zo is bij mij niet gesteld. Ik kan werkelijk over dat kerkelijk vraagstuk me sterk vermoeien. En ik zie het heus niet zo dat alleen de christelijke is en weer de kerk de kerk is. Helemaal niet. Ik aanvaard inderdaad de veelzijdigheid van het lichaam van Christus. Maar, als zie ik dan rond in deze wereld, en dan heb ik de contacten in deze wereld over verre grenzen, en die zijn verre van christelijk reformeerd, misschien niet eens reformeerd, maar toch zeg ik altijd dit. Daar is een kerk van Christus. Wanneer aan den Christus naar de schriften zijn volledige plaats gegeven wordt, het bloed van den Christus geheiligd wordt en de rechtvaardiging des zondags voor God in het bloed van den Christus gestaafd wordt. Terne. En waar dat niet is, dat kan iets van den Christus zijn, maar daarom is het nog niet de kerk van Christus. De kerk van Christus in haar openbaring dus, naar haar veelzijdig karakter, is alleen daar, waar de Christus naar de schriften volledig gehandhaafd wordt. En dan mogen die kerk onder tal van namen zich presenteren in de wereld. Daar is voor mij de openbaring van het lichaam van Christus. En waar dat niet is, dat kan een christelijke samenkomst zijn, weet niet, maar nog niet de kerk van Christus. Vandaar nu ook is het dat in die brieven telkenmale op de Christus Gods in aanvang zo den volle nadruk wordt gelegd. En daarom heb ik gezegd, als eerste, een venster op de levensvorst, dat allereerst. Zien naar de betekenis, naar de figuur, naar de persoon van den Christus Gods als de ambassadeur. Van God die op den troon zit in het midden van de worteling en wenteling van deze wereld. En die zegt nu hier in dit woord, ik weet waar gij, let u wel op, niet waar gij zo nu en dan eens op visite komt. Waar je zo eens een kopje koffie komt drinken. Waar je zo eens gezellig met elkaar een beetje zit te praten. Waar je zo eens op het gezelschap zit. En misschien daar een mooi psalmversje zingt. Want dat zegt voor mij nog niet genoeg hoor. Ik heb te lang geleefd, vrienden, om daarop het zegel te zetten. Ik heb de figuren gekend in mijn leven die ik als bomen heb zien wandelen, maar zijn me tegengevallen. Nee, dat zegt niet. Waar gij woont, dat is. Waar uw intieme, onderlinge verhoudingen zijn. Daar. Daar. Waar de binnenkant van uw leven is. Niet waar u laat zien naar buiten, maar waar u toont voor het oog van anderen. Nee, daar heb ik allemaal niks aan. Maar waar gij woont in uw verhoudingen, in uw samensprekingen, in uw levensbestel. Ach, u weet dat wel, al datgene waar gij woont. Waar we wonen, vrienden, daar bergen we zoveel wat we aan anderen niet kunnen zeggen en wat we aan anderen niet mogen zeggen. Maar we wonen er toch. Maar datgene waar gij woont, dat moet ge met elkander aan God kunnen zeggen. Ik weet waar gij woont. Zie, ik vind het heerlijk als ik vanmorgen zeggen mag u dat wij weten waar God woont. Dat hij zijn paleizen gebouwd heeft ginds. En dat de heiland daar ginds zijn schapen en zijn kinderen wacht. Ik weet waar hij woont. Waar de vele woningen zijn. Ik weet van het aardige. Maar het is zo ver. En het is soms zo heel weg. Ik kan er soms niet bij. Ik kan het soms niet bij. Het is soms zo weg. Het is soms zo mistig voor hun mij. Het is soms zo nevelachtig. Om zo naar de verte te kijken. Waar hij woont. Dan zou ik huren. Als de God van ver en ik schrei om den God van nabij. En dan, ach vrienden, weet je wat zo heerlijk is? Als wij niet meer kunnen stijgen naar Gods woning, dan kan God nog dalen uit zijn woning. Dat is wat anders. Zie, u kunt natuurlijk wat op mij zeggen. Ja, maar we hebben toch een geloof. En het geloof, dat kan zo stijgen. En het geloof, dat kan zo juichen. En het geloof, dat heeft engelen wieken. En het geloof kan uit adelaars hoogte gaan. Ik stem het u allemaal toe. Het geloof is wereldoverwinnend, vrienden. Maar de gelovige, hoe is het daarmee? Hoe is het daarmee? Het geloof, je kan me zoveel vertellen van het geloof wat je maar wil. Maar de gelovige, hoe is het daarmee? Ach, en dan denk ik, ja, aan die reus van den Karmel. Geen groter onder de zonen van Israël. Dan de reus van den Karmel, toen de naam van Elia op de lippen van honderden en van duizenden werd gedragen. En toen, is dat Elia, en ligt hij onder den boom, en kon niet meer stijgen, ligt hij plat geslagen. Ja. Ik denk aan Abraham. Die noemen we de vader der gelovigen. Buitengewoon, buitengewoon, buitengewoon. Ja, ja. Ik denk als je Abraham zelf gekend had, dat je nog anders over hem gepraat had. Maar. Ach man, wat kwam er dikwijls bijna van zijn geloof terecht. Het geloof, ja zeker, maar de gelovigen. En daar zit Abraham te denken en te zeuren en te praktiseren, denk daar komt niks van terecht, daar komt niks van terecht. En hij gaat zijn eigen weg en
Eerst kijkt hij naar Eliezer, toen kijkt hij naar Hagar, toen gaat... Hij gaat zijn eigen weg, maar. Hij gaat zijn eigen weg, maar. Ach, als God eens deed naar de zwakheid van zijn meest dierbaarste kinderen, was er weinig van terechtkomen. Nee, vrienden. Nee. Het gelovig, de gelovige. Kijk, maar dat is nu het grote en daar wil ik nu heen. Als wij geen kracht meer hebben om te stijgen, Elia. Als wij Abraham zomaar zitten te denken en te berekenen en plannen te maken en den Heeren al meer kwijtraken. Want God heeft wat werk met zijn volk. Zie, dan kan de Heeren nog dalen. Als wij geen vleugelen meer hebben, dan zijn er nog vleugelen. Dan zijn er godsvleugelen. En godsvleugelen, dat zijn onbreekbare vleugelen. Dat zijn sterke vleugelen. Dat zijn trouwe vleugelen. Dat zijn vadervleugelen. En onder die vleugelen zullen we vrolijk zingen, zegt de dichter. En dan hoor ik hier, ik hoor de vrome tent weer galmen. Van hulp en heil ons aangebracht. Dan hoor ik hier het ruisen van Gods vleugelen. Als wij niet meer stijgen, dan komt hij om te dalen. Dan zegt hij, ik weet waar hij woont. Neem dat eens mee, broeder en zuster. In de dagen van uw leven, in de toekomsttijd van uw leven, in de jaren die wachten, in de vele zorgen die kunnen komen, die ons duizelingwekkend mee trachten te nemen, neemt dat eens woord eens mee. Zie, het geeft niet veel of de buren al weten waar hij woont, en of de familie al weet waar. Ik vind dat heerlijk hoor, maar zij brengen niet wat je nodig hebt. Ik heb wel eens gedacht in de dagen van de smart in menige zin, gelijk ik dat zelf ook wel doorleefd heb. Wat is er dan een drukte van de familie, wat is dan de mensen komen, je en lijden met je mee, althans ze geven de indruk dat ze iets voelen van je smart. En goed, dat is allemaal prachtig en dan komen de buren en dan komen de kennissen en dan komen de familie. En straks, ach, dan laten ze je allemaal weer alleen. En als je dan alleen bent, dan dit adres, ik weet waar gij woont. Gij. Denk u goed om. Dat woord, dat kan je hier in het Holland niet lezen, maar dat kan je in het Grieks Nieuwe Testament prachtig lezen. Hè? Als er hier zijn die het lezen kunnen, moeten ze opkijken. Dat woord dat staat hier in het oorspronkelijke Grieks Nieuw Testament. In het enkelvoud. In het enkelvoud. Want het woordje gij, dat persoonlijk voornaamwoord in onze Hollandse taal, kan ook een meervoudsvorm zijn. Even goed. Meervoudsvorm, gij. Willen wij de enkelvoudsvorm gebruiken, dan gebruiken wij jij. De enkelvoudsvorm. Maar de meervoudsvorm is dus door gij. En zo zou je hier ook kunnen denken aan een zekere meervoudsvorm. Ik weet waar gij in het algemeen... Nee, dat is de bedoeling niet. De bedoeling van dit woordje gij is gelijk duidelijk uit het Griekse tekst blijkt het enkelvoud. God kent de meerderheid, maar let het allermeest op de enkeling. Heb je daar wel eens over nagedacht? God vergeet de enkeling niet, ik weet. Je zou bijna zeggen, heren, zou je nou aan mij willen denken als ik zo alleen zit, als ik zo alleen ben, als ik mijn gedachten zo de vrije tol moet geven alleen. Wat kan een mens alleen al voor indrukken meenemen? Wat kan zijn leven dikwijls vereenzaamd en verstild worden als je alleen bent? En zou je zeggen, o die almachtige God, die op den troon zit, die heel die wereld wendeling kent, die ganse wereld leidt, zou die nog aan mij alleen denken? Ja, ja. Die denkt aan u en mij alleen. Als Abraham zit alleen bij zijn tent, op een avond dan komt God op hem en zegt: Abraham, kom nou eens met je mee. Die zat daar ook in de overdenking van wat zal het worden. Hij zat aan de deur der tent terwijl het avond was zaten. En dan neemt God hem mee en zegt: Abraham, kijk nu eens naar boven, naar de sterren. Als gij ze tellen kunt, zo zal u zelf zijn. En Abraham, hij geloofde weer God. Hij geloofde God weer in mijn familie. Ach, alleen. Petrus in de gevangenis. Maar God denkt aan hem als hij alleen daar zit. Het is nu opmerkelijk, het werkelijke treffend iets. Dat de Heer dikwerf aan degenen die zo alleen zijn, telkens hen weer opzoekt. Maar denk erom, mijn broeder en zuster. Als de vragen vermeerderen, als de donkerheid daalt op het pad, als de raadselen groter worden, als de omklemmer, wat zal ik altijd zeggen, benauwender wordt. Als al datgene waar de wereld het vraagteken of het noodlot spreekt, als al datgene op u en mij aanstormt, denk dan aan dat woord. Ik weet waar gij persoonlijk, gij, het is op de Heere, gevoeld heeft dat wij mensen zeggen: zou het wel waar zijn? Zou dat nu wel waar zijn? Heere, zou dat nu werkelijk waar zijn? Het is of God het gevoeld heeft voor hun. Want u moet eens opletten. In deze brief, alleen in deze brief, wordt een naam genoemd. Een naam. Een naam. Hé, wat let God op zijn kinderen. Moest horen. Waar gij woont, waar de troon van den Satan is. Gij houdt mijn naam. En, nu komt wat ik bedoel, en heb mijn geloof niet verloochend. Ook in de dagen. In welke antipas? Hey, ik weet waar gij woont, gij enkeling. In welke antipas mijn getrouwe getuige was. Welke gedood is bij uw lieden, waar de Satan woont. Antipas, stervende ondergaande, in het martelvuur omgekomen. Ik weet waar gij woont. Antipas, dacht ik, heb er naar gezocht, vrienden, wie dat is geweest. Ik heb het niet kunnen vinden. Hij is een van de eerste martelaren geweest, dat is zeker. Dat was. Maar het eigenaardige is, u hebt wel eens gehoord van het martelaarsboek, en dat is een tamelijk grote knap. En daar worden die verschillende feiten in geschreven en de namen genoemd van de martelaren. Goed, maar het opmerkelijke is dat die naam niet er is. Er is maar één geschiedschrijver, één van de oudsten, die tot op de apostolische tijd reikt. Dat is Eusebius, dat is een van onze oudste historici. En die meldt nog iets van deze Antipas. Hij zegt: ik weet er niet met zekerheid iets van te zeggen, maar ik heb wel eens iets van hem gehoord uit de dagen der apostelen, dat hij in Pergamus was. En dat hij daar tot de marteldood veroordeeld werd, dat hij moest sterven nadat men eerst een gloeiende koperen os, of een koperen os gloeiend had gemaakt. En toen we die koperen os, dat dan een godheid was, gloeiend had gemaakt, toen werd zijn lichaam genomen en moest hij in die gloeiende koperen os de marteldood sterven. Zo heb ik het wel eens gehoord. Maar met zekerheid zegt hij: is dat niet heerlijk, vrienden? Dat zij, die door mensen kunnen vergeten worden, door den hemel niet wordt vergeten. Antipas, ik weet waar gij woont, waar gij leeft, waar gij sterft. En wanneer ik vandaag aan den dag u zou kunnen laten zien hoe Antipas thans wandelt in de rijen der overwinnaars,
met het kleed der overwinning gesierd, dan zult ge zeggen, hoe kostelijk is het de ogen des Heren, den dood van zijn gunstgenoten. Het is te laat. Het is te laat. Alle tien begon op de kerk. Het is te laat. Nu komt pas een venster op den Satan. Ja, dat komt hier vandaan. Waar de troon des Satans is. Ja, broeders en zusters, daar moet ik toch maar te kort over alles wat ik nu wil zeggen, moet ik toch maar kort zijn. Waar de troon des Satans is. Troon des Satans. Let u goed op, niet waar de Satan is. Troon. Dat is, dat is eigenlijk een soort organisatie, hè. Dat is een georganiseerde macht. Dat is een troon. We hebben in de openbaringen twee ideeën. De georganiseerde staatsmacht en de georganiseerde kerkmacht. En deze beide georganiseerde machten, de georganiseerde staatsmacht en de georganiseerde kerkmacht, worden door één geest geleid, dat is door Satans geest. Ik kan dat nu allemaal niet vanmorgen zo ontwikkelen, maar u moet maar eens kijken als u Openbaringen 12 en Openbaringen 13 met elkander vergelijkt, dan vindt ge daar die georganiseerde wereldmachten, die we op een ogenblik zien in de Statenbond, in de Verenigde Naties, waar ge die georganiseerde, vooral georganiseerd, men moet op dat we organiseren tegenwoordig ten volle nadruk leggen. Het individu wordt uitgeschakeld, de persoonlijkheid niet meer. Het is de organisatie. Wel nu, in de Bijbel vallen dat laatste boek dat over de wereld feiten spreken, over de wereldtoekomst spreekt, gaat het over de wereldorganisatie. De georganiseerde wereldmacht en de georganiseerde kerkmacht. En die twee, staat en kerk, kerk en staat, worden op elkander afgestemd om met elkander de Satan te dienen. Dat is vreselijk. Jonge mensen, dat is vandaag aan de dag aan de orde. Ik kan daar heus niet nu in den brede meer veel van zeggen wat de tijd mij roept. Alles heeft zijn bestemde tijd, maar dat is vandaag aan de orde, jonge mensen. De Satan, die verstrikt. Het is tegenwoordig zo, wanneer ik de gereformeerde gezindheid zie. En ik zie en ik hoor wat in die gereformeerde gezindheid vandaag aan de dag te koop is. En ik lees wat in die gereformeerde gezindheid gezegd wordt. Waar men heen duikt en heen zakt en heen neigt. Naar de paden waarop alles is te vrezen. Maar dan zeg ik, daar heb je iets van wat de schrift zegt. Indien het mogelijk ware van deze vorst der hel, van deze Satans geest, indien het mogelijk ware, zou hij zelfs de uitverkorene trachten te verleiden. Voelt u dat goed? Denk u daarom. Denk u daarom. De kerk wordt vandaag aan de dag naar alle kanten verstrekt en de jonge mensen worden meegenomen in die grote massa van deze wereld, van deze tijd, om mee te doen op dat vlak van de moderne tijd en heel de apparatuur van deze wereld weelde. Heel de gang van het denken. Heel dat, al datgene wat men op synodes tegenwoordig spreekt over geboortebeperking. Als je weet wat er te koop is onder onze jonge mensen. Wat er gesproken is. Wat er gepermitteerd is. In de levensverhoudingen. In de seksuele verhoudingen. Dan sta je eenvoudig paf. Dan zeg je, gaan wij de dagen tegen van Sodom en Gomorra? Wij gaan naar een verkeerde kant, vrienden. De troon des Satans. Want vergeet niet, Satan blijft Satan. Natuurlijk. Die wordt nooit bekeerd. Satan blijft Satan. De aard van den Satan verandert niet. Maar de kleur van den Satan verandert zoveel. En die kleur van den Satan is vandaag aan de dag
dat hij zich vertoont als een engel des lichts. En dat wij naar alle kanten verstrikt worden en meegenomen worden. Jonge mensen, denk daarom in deze geweldige tijd. Denk daarom om waakzaam te zijn. Om te weten waar we staan en waar we gaan. Ik ga eindigen, want de tijd roept. Die jongen die zit ook al zo, die denkt het wordt veel te lang. Goed, we gaan eindigen. Een venster naar de hemel. Vrienden, wat is dat heerlijke. Hebben jullie een venster naar de hemel? Jonge mensen. Ik verwacht van jonge mensen geloof me, ik ben stokoud hoor. Tenminste, dat zeggen ze. Maar ik verwacht van jonge mensen niet die zwaarheid die ik bij ouderen zoek. Verre van de jonge mensen moeten we maar niet zo zwaarwichtig praten. Dan zeg ik dat het is napraterij. Ik verwacht van jonge mensen de taal van het jonge hart. Waarin een levenskeuze is. Levenskeuze, jonge mensen. Ik heb dat zelf mogen kennen. Een levenskeuze. Dan wist ik van al die dingen van... Van die zwaarwichtige dogma's nog zo weinig af, maar een levenskus. Om bij het volk van God geteld te worden. Om den Heere te leren vrezen, hè, jonge mensen. Weet je wat jullie moeten doen? Als jullie s'avonds nog bidden, weet je wat jullie moeten doen? Ik doe het ook nog. Ik doe het ook nog. Dat ik s'avonds soms zeg, Heere, wat ze gebeden hebben voor me. Toen ik een klein kindje was, toen ik zoals vanmiddag... Vanmorgen die kindertjes naar het doopvond gebracht wordt, Heere. Toen is er gebeden en dat wil ik nog bidden. Jongens en meisjes, doe dat ook. Heere, dat ik zonder verschrikking voor uw aangezicht mag verschijnen. Bidden jullie dat wel eens, jongens en meisjes? Dat is voor jullie gebeden toen je als kindje de kerk binnengedragen werd. Gelijk het vanmorgen met jullie gedaan heb. Doe het zelf nu ook eens, Heere, dat ik zonder verschrikking. Dan krijg je een uitzicht op de hemel. Je bent er nog niet verre vandaar, verre vandaar. Maar je krijgt uitzicht naar boven. Je gaat voelen dat de eeuwigheid gaat wegen in de tijd. Je gaat doorleven dat de vrezen des Heeren de rijkdom van je leven moet worden. Je gaat doorleven dat je een scheidbrief durft te geven. Aan de schatten van Egypte, je gaat doorleven dat je nee durft te zeggen als anderen ja zeggen. Wel gelukzalig het hart dat dit woord vanmorgen u meeneemt. Neemt het mee, broeders en zusters, naar uw woning. Laat het uw adres zijn. Eens, het is groot waarover ik vanmorgen dacht. Het is groot. Dat wij weten waar God woont. Het is heerlijker dat God weet waar wij wonen. Maar het allerheerlijkste zal zijn dat we samen bij God zullen wonen. Welzalig dien gij hebt verkoren, dien gij al het aards gedruis doet naderen en uw heilstem horen. Ja, wonen in uw huis. Amen. Wonen, Heere. Dat is het uitzicht. Wonen. De hel heeft geen woning. De hemel alleen. Vele woning. Ach, ik bid u. Dat onze woning geen onbekend adres mogen zijn. Gelijk geen eens. Zo menigmaal binnentraat tegen Jezus in de woning van Maria en Martha en Lazarus. En zo menig andere woning. Heere, denk ook aan ons adres. En laten wij het mogen weten dat het troost wordt voor ons, Heere. En dat we straks eens samen mogen zijn daar. Waar al uw volk samen bundelen zult. Als Babel kapot is. En de woningen gebouwd zullen worden. Want het zal gaan van heerlijkheid tot heerlijkheid als van des Heeren geest. Blijf aan ons denken, breng ons nog eenmaal samen. Bind ons in de gemeenschap der heiligen.
en in de vrees van uw naam. En vergeef ons onze zonden, o onze God, om Jezus wel. Amen. We zullen nu samen zingen van de woning, van de woning. Psalm 62, 65 en daarvan het tweede vers. 65, het tweede vers. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, maar om dit spannen. En wat er dan verder volgt, Psalm 65, vers 2. Genade van de Heer Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de gemeenschap des Heiligen Geestes, zij met u allen. Amen.